Ik wilde graag met u iets delen uit een heel klein Bijbelboekje uit het Oude Testament. Dat is het boek Habakuk. Het is even zoeken, maar als je het gevonden hebt, heb je ook iets bijzonders gevonden. Bij mij is het bladzijde 1100, onder andere. Maar dat zegt helemaal niets. Habakuk, hoofdstuk 1. De godspraak die de profeet Habakuk geschouwd heeft. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gehoort niet, schreeuw ik tot u, geweld, en gij verlost niet. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen. En er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht. En nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Ziet onder de heidenen en let op en verbaast u en ontzet u. Want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zoudt geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik verwek de Chaldeeën, dat grimmige en onstuimige volk. Nu ga ik verder lezen. Vers 12. Zijt gij niet vanouds, Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij sterven niet. Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld en... O rots, om te tuchtigen hebt gij hem bestemd. Gij die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien en die het onrecht niet kunt aanschouwen, waarom aanschouwt gij de trouwelozen en zwijgt gij als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij, zodat gij de mensen maakt als vissen van de zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft. Hen allen trekt hij op met de haak, sleept ze in zijn net en vergadert ze in zijn zegen. Daarom is hij verblijd en jubelt, dus dat is nog steeds die tegenstander. Daarom slacht hij offers voor zijn net en ontsteekt ze voor zijn zegen. Want door deze is zijn deel vet en zijn spijs overvloedig. Zal hij daarom zijn net ledigen en voortdurend volkeren doden zonder mededogen. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. En dan vers 15 van hoofdstuk 2. Wee hem die zijn naaste doet drinken en er uw gif bij mengt en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen. 19. Wee hem die tot een stuk hout zegt, ontwaken tot een stomme steen, wordt wakker, zou die onderrichten. Zie, hij is gevat in goud en zilver, doch er is volstrekt geen geest in hem. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor hem, gij ganse aarde. En dan komt dat lied van Habakuk. Heere, vers 2. Ik heb de tijding aangaande u vernomen. Ik ben, Heere, met vrezen, met eerbied voor uw werk vervuld. Dat wordt helemaal uitgejubeld. Vers 13. Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezelfde. Gij verbrijzelt het bovenste van des goddelozen huis en ontbloot het fundament tot de laatste steen. En dan komt vers 17 uiteindelijk, heel bekend denk ik. Al zou de vijgenboom niet bloeien, er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn, en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogten. Voor de koorleider met snarenspel. Zo ontstonden vroeger liederen. Opwekking moest nog uitgevonden worden. Johannes de Heer moest nog geschreven worden. Alle andere bundels stonden niet. Zo ontstonden liederen. En er was een opdracht om dit lied te zingen. Om van de Heere te getuigen. Om geweldige dingen uit te jubelen. Bij snarenspel. Habakkuk. Dat laatste stukje is misschien wel het bekendst. Want iedereen heeft wel eens gehoord van dat laatste stukje. En ja, dat is ook getoonzet. Daar zijn woorden op, dichtwoorden op gemaakt. En we proberen dat nog te zingen straks. Dat kennen we. Maar de aanleiding tot dat alles is misschien heel vaag bij ons. Heel wat minder bekend in elk geval. Habakkuk heeft in zijn dagen gezien wat u en ik vandaag zien. Er is strijd. Er is twist. Er is ontzettend veel gedoe. Niet alleen in Georgië. Maar ook in de kerken. Het is alsof er vandaag de dag een explosie te horen is van groepen, van gemeenschappen, geloofsgemeenschappen, die uit elkaar spetteren. Waar het ineens niet meer gaat. Waar vertrouwenscrisis meervoud zijn. Waar het heel, heel moeilijk toeven is. En waar de een nog belangrijker wil zijn dan de ander. En waar ja, de gezindheid van de Heer Jezus ver te zoeken is. Ik hoef u daar de details niet van te vertellen. Want ik ben niet gekomen om u al het negatieve van kerkelijk Nederland voor te houden. Maar de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, zodat het recht niet meer tevoorschijn komt. Met andere woorden, er is een concrete aanval van goddelozen in de richting van rechtvaardigen, in de richting van gelovigen, in de richting van mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser, zodat dat wat zichtbaar zou moeten worden, namelijk recht van God, niet meer zichtbaar wordt. En dus krijgt wat de mens zaait, de overhand, dat wordt zichtbaar en het gaat van kwaad tot erger. Ik heb vanmorgen iets willen zeggen, en ik heb het ook gedaan over Daniël 1, over de strijd die er was in de dagen van de jonge Daniël. De taal. De boeken. Daniël moest de taal van de Chaldeeën en de boeken van de Chaldeeën gaan bestuderen. Hij moest ook eten wat de Chaldeeën aten. Irak toen. Hij weigerde. Althans, hij probeerde te weigeren en het is gelukt. Bleef overeind. Maar onze tijd wordt gekenmerkt door een verloedering van je welste. Nou, ik sta hier niet als de man die zegt van jij mag dat woord niet gebruiken en je mag dat stukje kleding niet aan hebben of dat stukje huisraad niet in je huis laten staan. Dat hebben we gehad. Het is zo makkelijk om de tijd en de wereld samen te vatten in 5 of in 10 puntjes. Als je je daaraan houdt, dan zit je goed. Dan krijg je dus een wettisch kader. En als je nou dat niet hebt en dat niet hebt en dat. Nou, zit je goed, heb je 10. Maar de wereld is veel geniepiger dan 10 puntjes van ons. Het is intens wat er vandaag gebeurt. Habakkuk zag dat. Habakkuk zag het. Hij schreeuwde het uit. U Heere, u die terrein van ogen bent. Hoe kunt u dit toestaan? Hoe kunt u dit gewoon laten geworden? Hoe bestaat het dan? En afgezien nog wat mensen elkaar aandeden, ongerechtigheid en ongelovigheid en goddeloosheid, waren er ook nog volkeren. Dat waren toen ook al de Chaldeeën, Nebukadnezar en zijn consorten. Die kwamen opzetten. En dat was een geweldig machtsblok. En die gingen dat tekeer, waren nog wreed ook, gingen verdervend en vernielend tekeer. Dat ging op een geweldige manier. En ze verslonden alles. Hoe kan dat nu, heren? Ze zijn veel wreder dan wie ook. En ze zijn bepaald niet rechtvaardiger dan die anderen. Hoe kunt u dit toestaan? U die terrein van ogen bent om het verkeerde te toetsen, om het verkeerde te laten staan. Hoe kunt u dit laten doorgaan? Ik begrijp het. U en ik krijgen ook het gevoel misschien, Heere God, wat gebeurt er vandaag de dag? Wat is er aan de hand? Hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe kan ik u hierin plaatsen? De wereld zegt dan ook nog, als het helemaal uit de hand loopt, nou, als dan God bestaat, dan had hij dat wel eens daar en daar, en of dat nu Georgië heet, of Iran, of Irak heet, dan had hij dat daar en daar wel anders moeten doen. Dat zegt dan de wereld die nooit naar God zoekt en op zo'n cruciaal moment dan ineens God de schuld geeft. Maar de gelovige zit ook met die vraag. We zitten met die vraag. Hoe gaan we daarmee om? Wat moeten we dan antwoorden? Dat was ook de vraag van Habakuk. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Het begin van hoofdstuk 2. Als hij dan dit een beetje geschetst heeft, dus wat mensen onderling aandoen en wat volkeren aandoen, dus eigenlijk in het persoonlijke, in het kleinere gebied of in het massale gebied van volk tegen volk, van strijd en oorlog, wat moet ik antwoorden? Hoe moet je daarmee omgaan? Is er überhaupt een antwoord op? Habakuk heeft dat antwoord niet. Maar hij zegt wel, ik wil gaan staan op mijn wachttoren. En ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal. Ik hoop ook dat dat de eerste opmerking is die bij u landt. In deze, ja, eigen tijdsterm, turbulente tijd. In deze enorme, chaotische toestand. In deze tijd mogen gelovigen gaan staan op hun wachttoren. En ze mogen gaan uitzien naar wat hij zeggen zal, zodat we een antwoord hebben. Gelovigen. Nou, ik hoop dat u dat bent. U bent geen gelovige omdat u vanavond in deze dienst bent. U bent wel een gelovige als u gelooft dat de Heer Jezus voor uw schuld en voor uw zonde aan het kruis gestorven is. U bent niet per saldo lid van een bepaalde club. Dat is aardig soms. Maar dat brengt u niet in de hemel. De enige toegang tot Gods heerlijkheid en tot het huis van de Vader is geloven in de Heer Jezus. Heb je dat? We kunnen praten wat we willen, maar als je dat niet hebt, dan heb je niks. Dan heb je ook 1000 vragen, maar helemaal geen antwoord en helemaal geen uitzicht op een antwoord. Toch hoop ik dat u vanavond antwoorden krijgt. Maar dat geldt voor de gelovigen. Dat geldt voor mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat je niet naar huis gaat. Je mag hier blijven. Niet alleen, want er blijven gegarandeerd een paar met u achter. Om met u te praten, om met u te bidden en om u bij de Heer te brengen. U mag komen als u wilt. U mag de Heer Jezus leren kennen. En vanaf dat moment zit u nog wel in dezelfde wereld. En het is nog steeds dezelfde situatie. Er is nog steeds strijd. Er is onderling twist. Er is tweedracht. En er is gedoe in deze wereld op een gigantische manier. De hele wereld staat in brand. Maar er is één verschil. U kent de Heer Jezus. U bent een kind van God. En u kunt gaan staan op uw wachttoren. Op uw hoogte. En u kunt gaan uitzien naar wat hij tot u zeggen zal. Dat deed Habakuk. Zou u dat willen? Zou u niet een soort profetisch vergezicht willen hebben? Van Heere God, hoe bestaat het? Hoe kan het? Vanaf het moment dat je je hoogten betreedt, vanaf het moment dat je op een wachttoren gaat staan. Ik kwam terug van een vakantieplek en dat ging een beetje door bossen en door nogal wat ruige streken. Maar één ding viel me op, dat waren ontzettend veel van die hokjes op palen. En waarschijnlijk voor jagers, waarschijnlijk wel zeker. En die hebben daar een camouflagenetje voor hangen. En die zitten daar te loeren, totdat er dus wild verschijnt. Het zal wel niet passen in het milieugedoe van vandaag, maar talloze hokjes stonden daar op poten, op palen. Van die wachttorentjes. Bedoel je dat? Nee, dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel wel dat je eens een keer een plekje wat hoger op mag gaan zoeken, zodat je de stem van de Heere kunt gaan horen. Want in het gekrijs van vandaag en in de liederen die in de disco's worden bejubeld, gezongen, hoor je de stem van de Heere God niet meer. Sorry dat ik een beetje sarcastisch ben, maar dat kwam door de afgelopen nacht. Ik woon niet zo ver van zo'n disco af en om 4 uur op zaterdagavond is het raak of zondagmorgen. Hele horden komen dan ineens zonder dat oom agent nog één oog in het... Als je zonder lichtje rijdt op vrijdagavond, dan ben je de pineut. Dan zit je gelijk in het boekje, weet je wel. Sorry hoor, dat is het. Kan ik even niet laten. Maar zaterdagavond tot zondagmorgen 4 uur. Oom agent is nergens te vinden. Dus ze rijden met 7, 8 mensen tegelijk naast elkaar over de straat. Niemand heeft licht aan en ze brallen en ze lallen en ze roepen en ze schreeuwen. En ze gaan de hele stad wakker maken. Ja, en met hun liederen. En dat was niet Johannes de Heer, dat kan ik u verzekeren. Wat ze wel zongen, weet ik niet precies. Ik had er last van. Het is elke keer raak. En ik zei dat, en een broeder uit onze gemeente zei, ik heb hetzelfde gehoord. Ik zeg, oh ja. En toen zei hij, ja, mijn kinderen kwamen thuis vannacht om 4:15. Met dezelfde liederen, uit dezelfde hoek. En hij verstond wel wat ze zongen, het was niet om aan te horen. Die tijd maken wij nu mee. Gelovigen wonen hier, in deze omgeving, op deze planeet. En die zien wat er gebeurt. En die merken op dat het helemaal niet zo fraai is. Maar gelovigen hebben, gelukkig, een wachttoren. En ik weet niet hoe ik dat precies omschrijven moet. Misschien is het wel je kelder, man. Het onderste laagje van je woning. Misschien is het wel helemaal onderin. Maar het is een plek waar je contact met de Allerhoogste kunt hebben. Gebed, je binnenkamer. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren. Ik wil uitzien naar hem. Ik wil er met hem over praten. Gelovigen hebben uitzicht. Gelovigen hebben een geweldig uitzicht door er... Over diezelfde dingen, die er nog steeds zijn, waar de buren ook last van hebben. Maar jij, de gelovige, jij hebt de mogelijkheid om er met de Heer over te praten. En hij gaat antwoorden. En als dit gebeurt, dan komt er een overtuiging. En u, Heere, mijn God, mijn redder, mijn verlosser, mijn heiland, u bent in uw heilige tempel. Wij zitten hier op aarde. We hebben de prut in de toestand van alles en nog wat. En dat gaat helemaal niet zo lekker. Maar u bent in uw heilige tempel. U bent in uw woning. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. En dan komt die prachtige zin. Zwijg voor hem, gigantse aarde. Dat betekent niet dat je je mond moet houden. Dat je daarna niet meer mag zeggen. Niets meer mag uiten aan klachten. Maar dan komt een moment dat je zegt, Heere God, en toch bent u er. En ik hoop dat dat overkomt vanavond. Dat wilde ik zo graag naar binnen brengen. Heel graag. Ik heb er zelf enorm van genoten. Dat de Heere in zo'n situatie. Waarin het alles kapot schijnt te gaan. Dat hij in zo'n situatie gelovigen omhoog trekt. De overtuiging geeft. Hij is er. Hij is in zijn heilige woning. Hij is in zijn heilige tempel. Wij op aarde. Wij in de prut, wij in de situatie die ik geschetst heb, maar hij is in zijn heilige tempel. En dan komt dat derde en laatste hoofdstuk, het bekende hoofdstuk. Dan komt dat lied van Habakkuk. Een lied wat Habakkuk leerde zingen in zijn tijd. Dan wil ik het heel voorzichtig zeggen. U kent het lied. Alsof de vijgenboom niet bloeien. Alsof er geen vruchten aan de wijnstok zijn. En de olijfboom teleurstellen, de vrucht van de olijfboom. De akkers geen spijs. Schapen hadden geen runderen. Nochtans zal ik juichen. Ik hoop dat u het sprongetje meemaakt met mij. Wat is nu de oplossing? Op aarde, er is geen bloei aan de vijgenboom. Ik wil niet al te technisch worden, maar de vijgenboom staat in het Oude en Nieuwe Testament, voor zover ik het zie, voor de vrucht van de gerechtigheid. De Heer Jezus kwam hier op aarde en zocht vrucht aan de vijgenboom. Die was er niet. Hij zocht eigenlijk leven uit God, vrucht te maken hebbend met rechtvaardige daden. Maar ze waren er niet. Dan zou de vijgenboom niet bloeien. En er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn. Ik weet niet of het vreemd in uw oren klinkt. De Heere God zocht naar vreugde, naar blijdschap, de vrucht van de wijnstok. Dat God en mensen vrolijk maakt. Zegt de Bijbel, heb ik niet bedacht. Maar de wijn was op. En de Heer Jezus moest een wonder doen, wilde er weer wijn komen. De vrucht van de olijfboom teleurstellen. De olijfboom staat voor de vrucht van de geest. Het is even slikken. Vrucht van de gerechtigheid, vrucht van de blijdschap, vrucht van de geest. En die olijfboom produceerde ook niks. Zal ik het gewoon zeggen? Onder gelovigen kan het zover zijn dat er geen rechtvaardige daden zijn. De vijgenboom, dat er geen vreugde is. De wijnstok, dat er geen vrucht van de geest is. De olijfboom stelt teleur. En in die tijd, in Israël, was er geen vrucht van gerechtigheid, geen vrucht van de wijnstok, geen vrucht van de geest. En talloze gelovigen zitten vandaag met dezelfde zuchting. Heren, er is eigenlijk niets meer. En we zouden met elkaar moeten durven zeggen, maar waar zijn dan die vruchten van de geest? Waar zijn dan de vruchten van de blijdschap? Waar zijn dan de vruchten van de gerechtigheid? Waar zijn ze dan? Hier staat in dit stuk, de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, zodat het recht niet zichtbaar wordt. De goddeloze, de aanval van de tegenstander, omsingelt ons. En de vrucht die voor de Heere zo waardevol is, is er niet meer. Wordt het niet tijd dat u het lied van Habakkuk leert zingen? Is er in uw en mijn leven vrucht van de gerechtigheid? De Bijbel zegt het zo, Filippenzenbrief. Vrucht van de geest, Galatenbrief. De vrucht van de blijdschap, de Romeinenbrief. Waar is dan die vrucht? Moeten we niet zeggen, ja eigenlijk mis ik dat ook. Ja, ik hoor van twist en van tweedracht. Daar een scheuring, daar een knal. En oorlog rondom. De hectiek van wreedheid neemt hand over hand toe. In het Midden-Oosten staat alles op barsten bijna. Wordt het niet tijd dat we leren zien, maar waar is het dan? Is er nog wel een rund in de stallingen? De schapen zijn uit de kooi verdreven en de akkers leveren geen spijs meer op. Ik zal het heel voorzichtig zeggen, maar ik hoop dat het land bij u. Weet u, het kenmerk van de Heere dienen is een spijsoffer en een brandoffer. De spijs van de akkers en de vrucht uit de stallingen. Daar hebben ze allebei. Spijsoffer en brandoffer. Maar het is er niet meer. En nu wil ik graag aan u en mezelf zeggen, dat is één oplossing. Vanaf het moment dat jij en ik gaan staan op onze hoogten, vanaf het moment dat wij erkennen en belijden, de Heere is in zijn heilige tempel, zeggen we, ook al is er op aarde niets, Hij is het toch. Want de ene die echte vreugde bracht, die de wijn inderdaad bracht, die de water, het water in wijn veranderde, dat was de Heer Jezus. Wie liet de praktische vrucht van gerechtigheid zien? De Heer Jezus. Wie liet de vrucht van de geest zien? Zoals niemand anders, liefde, goedheid enzovoort. Wie liet het zien? De Heer Jezus. Wie is het ware spijsoffer? De Heer Jezus. Wie is het ware brandoffer? Rund uit de stalling, schaap uit de kooi. Wie is dat? De Heer Jezus. Nochtans, ja, nochtans zal ik jubelen. Daar word je blij van. Weet je wat de oplossing is? In alle hectiek van vandaag, in alle turbulentie van vandaag, in alle toestand om ons heen, is er maar één oplossing. En Habakkuk heeft dat gezien, profetisch. Hij heeft gezegd, er moet een rund uit de stallingen komen. Wie is dat? Het ware brandoffer. Er moet spijs van de akkers komen. Wie was dat? De Heer Jezus. Wie is degene die vreugde bracht? De Heer Jezus. Wie is degene die inderdaad door de eeuwige geest zich vlekkeloos aan God heeft opgeofferd? De Heer Jezus. Wie is het die in zijn leven op aarde liet zien wat God wilde? Vrucht van de gerechtigheid, de Heer Jezus. Het is misschien even moeilijk, want misschien bent u niet gewend aan deze termen, maar dat is wel wat hier staat. Kunt u zich voorstellen dat er dan gezegd wordt, nochtans zal ik juichen in de Heer, jubelen in de God van mijn heil. Dan komt er een lied. Heer Jezus, u bent de invulling. Ook al zie ik het niet, ook al staat de hele wereld op zijn kop en in brand, u bent er. Nochtans, ja nochtans zal ik jubelen. Niet omdat het zo goed gaat, niet omdat er een grootheid hier op aarde opstond die eindelijk recht ging doen, want die bestaat niet. Niet omdat het verandert door de Olympische Spelen, niet omdat het verandert omdat wij zo ineens zo krachtig zijn, maar alleen maar omdat Hij, mijn Heer Jezus, mijn Heiland, mijn Redder, mijn Verlosser is gekomen. En als Hij komt, verandert alles. Dat is al zo in onze levens. Dat is ook zo als we Hem zullen zien. Wij gaan naar Hem. We gaan hier vandaan. We gaan naar Hem. We zullen Hem zien zoals Hij is. Maar het is ook zo als Hij hier op aarde komt. De tijd die Habakkuk schetst is de tijd die in de grote nood van Israël terug te vinden is. En dan komt de Heer Jezus. Hebben ze dan ineens een offer? Nee, Hij is het offer. Hebben ze dan ineens wijn? Nee, Hij is de ware vreugde. Hebben ze dan ineens een oplossing? Nee, Hij is de oplossing. Wat is de Heer Jezus? Habakkuk is een prachtig Bijbelboek. Schitterend Bijbelboek. Maar het is ook een heel bemoedigend boek voor jou en voor mij in deze tijd. Je praat met je familie, je weet je geen raad waar je het zoeken moet, je weet niet waar de oplossingen liggen, je weet niet hoe je die vragen moet beantwoorden. Hoe is dit allemaal te verklaren? God, u bent terrein van ogen om al die ellende te zien, maar het gebeurt wel, het is er wel, het is concreet aanwezig. Hoe moet het dan? En je komt uit bij die ene waar God als het ware alle prut en alle verkeerdheid en alle onvrede op hem heeft geladen bij de Heer Jezus. Daar kom je uit. En dan ga je zingen, nochtans, ja nochtans zal ik zingen. Daar ga ik zingen. Het is zo geweldig dat gelovigen bemoediging krijgen. En vandaag niet kunnen verklaren waarom de Russen Georgië zijn binnengevallen. Ik weet het niet. Waarschijnlijk broeide dat al lang en komt uit wat al lang aanwezig was. Ook niet kan ik verklaren waarom er een knal komt ergens in het Midden-Oosten. Dat die komt, dat is helder. Ik kan wel verklaren dat er één oplossing is. In alle toestand, in alle verdeeldheid en moeite van deze wereld. En dat is Christus zelf. Het is geen rund in de stallingen. Maar Hij is er wel. Er is geen spijs op de akker. Maar Hij is er wel. Er is geen vrucht aan de wijnstok. Maar Hij is er wel. Er is geen vrucht aan de vijgenboom. En Hij is er wel. Er is geen vrucht van de olijfboom. Maar Hij is er wel. Wie is Hij? Mijn Jezus. Mijn Heiland. Mijn Verlosser. En dat maakt alles anders. Dat geeft je een andere bril. Een tijdje terug had een bekende keten van brillen. Ik sorry dat ik tegen de andere brillemans iets anders zeg. Had een hele mooie reclame. Dat ze terechtkwamen bij die ene. Die had dan wel een gave. Zoals die man dat dan zei. En door die bril zag ze ineens toch wel alles helder. Ik vond het een hele goede reclame, maar goed, dat zal wel nooit een gouden lookie opleveren. Maar wat ik vanavond zou willen is dat u een bril op krijgt. Een bril met een gave. Dat u hem ziet. En dat u uiteindelijk precies weet wie hij is en wat hij gaat doen. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren. Ik wil uitzien. Ik wil jubelen. En ik wil met snarenspel dat lied leren zingen. Als dat gebeurt, is deze avond een bijzondere. Je kunt in nood zitten om jezelf, om de ziekenhuistoestand voor Jo Meijer of andere situaties. We kunnen dankbaar zijn voor wat er met anderen is gebeurd. Ineens geen operatie meer nodig. Het was ineens over. Je kunt dankbaar zijn voor van alles wat er gebeurt. Je kunt ook bezorgd zijn over van alles wat er nog moet gebeuren. En je kunt naar de twist en de tweedracht kijken. En je kunt naar de goddelozen kijken die de rechtvaardigen omsingelen en vernielen. En je kunt zeggen, er is helemaal niets meer. Het is allemaal kommer en kwel. Het antwoord van het boek Habakkuk is, nee. Want de Heere is in zijn heilige tempel. Hij doet het. Hij gaat het waarmaken. Wie is hij? Mijn heiland, mijn verlosser, de Heer Jezus. Hij komt. Al stelt alles teleur, hij blijft. Dat is zo prachtig. Elke dag een klein stukje van dat lied zingen. Ik hoop dat u het doet. Ik hoop dat het u raakt. En mij ook. Amen. Vader, ik wil u danken voor uw oplossing. De mensen hebben geen oplossing. Er is geen oplossing. De hele wereld gaat in overleg. En de ene conferentie is nog niet over. Of de volgende start. Ze komen er nooit uit. Ze komen nooit tot een oplossing. Ze blijven praten. Gelovigen, wij hier vanavond mogen op onze wachttoren gaan staan. En we zeggen tegen u, u Heere, onze God, onze Vader. U Heere, onze Heere Jezus. U de Koning der Koningen. U de overwinnaar over alles. U bent in uw heilige tempel. U ziet het. En het raakt u ook nog. Want u bent te rein van ogen om al dat gedoe van mensen te kunnen laten staan. En wij mogen nu zeggen, ook al stelt alles teleur, er is één offer, één spijsoffer, één brandoffer, één vrucht van blijdschap, van de geest en van gerechtigheid. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat bent. En gelovigen mogen vanavond uitzien naar hem, mogen ook verlangen naar hem. We gaan ook zeggen, Heer Jezus, we willen u graag zien, we willen graag bij u zijn. We willen u graag omringen, we willen u graag toezingen. We mogen daarmee beginnen, hier op aarde. Maar morgen staan we weer in de harde werkelijkheid. Maar toch staan we op onze hoogte. Toch mogen we beseffen dat u, onze God en onze Vader, er bent. U, Heer Jezus, leeft. Dank u wel. We prijzen uw naam. Amen.